Goedemorgen. Voor degenen die gast zijn, ik zit omdat ik een aantal weken geleden mijn enkel gebroken heb. Maar sinds donderdag loop ik al zonder krukken. Maar staan is nog lastig en dit voet wordt dik. Vandaar dat ik zit. Het is niet omdat ik lui ben. Goed. Ik zou graag een stukje willen lezen uit Hebreeën hoofdstuk 1. Ik dacht met zo'n dienst als vandaag gaan we niet verder met Nehemia. En ik wilde iets over, specifiek over Jezus delen en Hebreeën. En voordat ik de eerste vier versen lees waar we naar willen kijken vanochtend, is het voor velen misschien van ons bekend dat deze brief werd geschreven aan christenen, Joodse christenen. Het waren Joden die tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus en dus Joodse christenen. En deze christenen die maakten vervolging mee. En ze werden onder druk geplaatst, onder anderen, om Jezus te gaan zien als een engel. In die tijd waren onder de Joden waren engelen heel belangrijk in hun denken. En zij konden niet geloven dat Jezus, die zij hadden gehoord en hadden meegemaakt, sommigen, dat hij meer was dan een engel. Dat hij een engel was, konden ze nog accepteren. En dus, omdat de Joden dit ook zagen en wilden dat deze Joden die tot geloof waren gekomen in Jezus Christus, wilden ze hen, dat ze dat ons zouden ontkennen, dat Jezus de Zoon van God is. En dus kwam de vervolging van deze gelovige christenen, of deze gelovige Joodse christenen, kwam dus door mede-Joden vooral. En deze Joodse christenen zouden een gemakkelijker leven kunnen leiden als zij drie dingen zouden doen. 1. Als ze hun geloof in Jezus als Zoon van God zouden ontkennen. Als ze Jezus zouden beschouwen als niets meer dan een engel. En 3. Als ze zouden proberen om zich te houden aan alle regeltjes en feesten en alles van het Jodendom. Dan zouden ze geen vervolging meemaken. Maar wat de schrijver aan de Hebreeën ons vertelt is dat dat helemaal onmogelijk is voor iemand die werkelijk Jezus Christus kent en een volgeling van Jezus is. Je kan niet een volgeling van Jezus zijn en ontkennen dat hij de Zoon van God is. Je kan niet een volgeling van Jezus zijn en zeggen dat hij een engel is. En je kan ook niet een christen zijn, een volgeling van Jezus Christus, en denken dat alle andere dingen belangrijk zijn om je eventueel een stapje dichter bij God te kunnen brengen. Hij zegt dat omdat hij wil ons laten zien dat er niemand is als Jezus. Ongeëvenaard, overwinnaar, hebben we net gezongen. En deze brief begint, hij schrijft dan, de hoofdstukken die hij schrijft, 13. Deze brief begint met het focussen op de grootsheid van de Heer Jezus Christus. Hij is de goddelijke Zoon van God, laat hij ons zien. Maar hij is ook mens geworden en voor de tijd heeft hij als mens geleefd hier op aarde. Zodat hij als mens, die God is, maar mens geworden is, volledig de mensheid die in hem gaat geloven kan redden. Christus is veel beter, Christus is veel hoger, Christus is veel groter, Christus is machtiger dan wat dan ook, dan wie dan ook. En ik ga lezen versen 1 tot en met 4 uit hoofdstuk 1. En ik lees van de herziene Statenvertaling en ik voeg af en toe een verduidelijking daarin. Nadat God voorheen of in het verleden vele malen en op vele wijzen tot de vaderen, de voorouders, gesproken had, dat deed hij door de profeten, heeft hij nu in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Jezus Christus. De Zoon, vers 2, heeft hij erfgenaam gemaakt van alles, door wie hij ook de wereld, of het heelal, gemaakt heeft. Vers 3. De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Alle dingen draagt de Zoon door zijn krachtige woord. nadat hij, de Zoon, de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij, de Zoon, is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Nou, als je hiermee bezig gaat en dan denk je van, ja, wat ga ik nu vertellen vanochtend? Iemand die langer dan 2 jaar christen is, zal zeggen van, deze dingen weet ik. Deze dingen ken ik. Deze dingen geloof ik. Maar zoals vaak met een heleboel dingen, is de vraag niet of we het kennen, of we het ervaren, maar leven we erna en kunnen we het ook anderen uitleggen? En dat is soms moeilijker. En zo kijk ik vanochtend, wil ik 8 dingen die hij in deze 4 dingen, de 8 dingen die de schrijver noemt in deze eerste 4 versen over Jezus, die wil ik even belichten. Allereerst, Jezus is Gods laatste woord aan het menselijke ras. In het verleden lezen wij in vers 1, sprak God vaak en op verschillende manieren. Zoals bijvoorbeeld, hij sprak door dromen, hij sprak door visioenen, hij sprak door een brandende struik. Maar vooral is het dat hij sprak door de profeten. En dat is dan de laatste, of die tijd is wat wij dan kennen als de Oud-testamentische periode, die duizenden jaren wat in het Oude Testament wordt omschreven. Maar dan zegt hij, maar nu in deze tijd, de tijd dat is aangebroken vanaf wat wij onze Nieuwe Testament periode noemen, de tijd wanneer Jezus kwam, Johannes de Doper begon al en toen kwam Jezus daaraan. In deze tijd en de tijd dat nu nog duurt tot aan de tijd dat Jezus terugkomt en een nieuwe hemel en aarde komt, oordeel enzovoort zal komen. In deze tijd heeft God tot ons gesproken door zijn Zoon. In deze tijd heeft God zichzelf geopenbaard. Niet door een droom, niet door een visioen, alhoewel die dingen nog gebeuren. Maar hij heeft zich vooral geopenbaard, openbaar gemaakt in het Oude Testament periode door profeten. Maar in deze tijd, alhoewel nog profetische gaven zijn en al dat soort van dingen nog vandaag de dag ook relevant zijn. De voornaamste manier waarop God gesproken heeft, en dat was de doorbraak van deze tijdperiode, is door een persoon. Een en één persoon die alles vervult wat in het Oud-testamentische tijden hij zei. Zo alle vervulling, alles waar we naar uitkeken in het Oude Testament, vindt zijn vervulling in die ene persoon en dat is de Zoon van God, Jezus Christus. Hij is de hoogtepunt, het hoogtepunt van de bekendmaking van God. De tweede is dat we hier zien, Jezus is erfgenaam van alles wat er bestaat. Er staat in vers 2, die hij, de Vader, erfgenaam gemaakt heeft van alles. Door de wil van God de Vader behoort alles tot Jezus de Zoon. En door zijn opstanding, door zijn dood aan de kruis, maar als het alleen maar was dat hij gestorven was, dan was dat einde verhaal. Maar hij is na zijn dood aan het kruis, is hij begraven, op de derde dag is hij opgestaan, en zoals donderdag herdacht zal worden, is hij naar de hemel opgevaren. En door zijn opstanding uit die dood, en door zijn hemelvaart terugkeer naar de hemel, is Jezus in zijn erfdeel gebracht. Nu is het zijn taak om de wil van de Vader uit te voeren, vanuit de plaats waar hij nu zit. En wat onderdeel is van dat zijn taak is, al Gods zonen en dochters, allen die in Jezus Christus geloven en door wedergeboorte kinderen van God zijn geworden, is om hen te brengen in hun erfdeel. Zo, hij is bezig om ons als het ware te leiden, voorbeeld daarin te zijn, te helpen, te brengen, dat wij de volheid van onze erfenis in bezit kunnen nemen. Zo, hij is Gods laatste woord, hij is Gods erfgenaam en hij is nummer 3, de schepper. Vers 2, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Door wie hij het universum, het heelal heeft geschapen. Toen de Vader de wereld wilde scheppen en alles wat daarin is, gaf hij die taak aan zijn Zoon Jezus Christus. Hij sprak door zijn woord. Hij sprak door de woord Jezus Christus. En gaf die taak aan de Zoon. En zo zien wij ook, en dat lezen we meerdere malen in het woord, is dat alles dat tot stand gekomen is, is door Jezus Christus plaatsgevonden. Nummer 4. Jezus is God. Jezus spreekt niet alleen namens God. Jezus zei, op een gegeven moment op aarde zei hij van, ik zeg alleen de dingen die mijn Vader mij ingeeft om te zeggen. Ik doe alleen de dingen die mijn Vader doet. Zo het had kunnen zijn dat we concluderen dat Jezus spreekt alleen namens God. Maar hij spreekt niet alleen namens de Vader. Hij is God zelf. En vers 3 zegt, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Het woordje zelfstandigheid is een apart woordje om het mee te vertalen. Maar de andere vertalingen en het oorspronkelijk maakt het voor ons duidelijk. Hij is de exacte weergave van Gods wezen. Het evenbeeld van God de Vader. Door Jezus de Zoon weten wij wie de Vader is. Door naar Jezus te kijken, en dat zei Jezus ook. Willen jullie de Vader kennen? Kijk naar mij. Willen jullie de Vader leren kennen? Kijk naar mij. Willen jullie zien hoe de Vader denkt en doet? Kijk naar mij. Jezus brengt ons de liefde en de genade en het licht en het leven en de aanwezigheid van God de Vader in ons midden. Omdat hij God is. Ik moest eraan denken dat Jezus dat zei, kijk naar mij en dan zien jullie de Vader. En dat hij tegen ons zegt van laten de mensen kijken naar jullie en dan zullen ze mij zien. God is bezig om ons te vormen, om steeds meer te lijken op Jezus, gelijkenis van Jezus. Zodat mensen die naar ons kijken, Jezus zouden moeten zien. En hoe dat werkt, was een paar weken geleden, er is een gezin bij ons in de gemeente. En die hadden hun getrouwde dochter op die dag hier. En ik zag hen praten daar en ik wist meteen, dat is de dochter van die moeder. En toen zwaaide ik even en kwam ze later bij mij en ik zei van, ik kan duidelijk zien wiens dochter je bent. En toen begon ze te praten en als mijn ogen dicht waren, hoorde ik de moeder. En zo heb je dat soms. Je kijkt naar iemand en je weet, zo je kan soms zien, als hij zo is, dan heb ik al een beeld van hoe zijn vader of haar moeder kan zijn. Nou, en dat is, Jezus zegt, kijk naar mij en dan weet je wie de Vader is. En Jezus wil dat mensen naar ons kijken en kunnen zien wie hij is, wie onze Vader is. Wie de Geest van God is. Nummer 5. Jezus is de Heer van de geschiedenis. Er staat in vers 3, de laatste, of in de midden van vers 3. Hij die alle dingen draagt door zijn krachtige woord. Hij houdt heel de schepping in stand. En dat doet hij door zijn machtige woord. Hij heeft gesproken en het komt tot stand. En hij spreekt en hij houdt het in. Nou, is dit iets dat niet helemaal voor mij te begrijpen is? Het is met zoveel dingen uit het woord die je niet kunt verklaren. Je neemt het aan omdat God het zelf zo zegt. Maar het is niet dat hij elke ochtend wakker wordt, want hij slaapt niet. Maar stel dat elke ochtend wanneer wij wakker worden, hij weer een lijstje heeft en even af gaat vinken van, doe dat, oh, daar moet ik even aan werken, dat en dat. Oké, ik hou het in stand. Dat is het niet. Hij heeft gesproken, hij heeft het in motie gezet, in beweging gezet. En hij zorgt ervoor dat het zo blijft, tenzij hij andere dingen wil doen. En we zien dat hij daar heerser over is, wanneer hij, terwijl hij hier op aarde was, verschillende wonderen deden die te maken hebben, bijvoorbeeld met tegen de regels ingaan van hoe het loopt. Door de zondeval. En dus is hij de Heer die nauw betrokken is, nog steeds, in het instand houden van het universum. Wij hebben er een zooitje van gemaakt en daarom hebben we ook de consequenties die we hebben. En daarom is het ook belangrijk dat we ons laten leiden door Gods woord en geest, hoe wij daar eventueel iets aan kunnen doen. Maar God houdt het. Het is niet dat God heeft een wekker gepakt. Zo wordt voorbeeld al vaak gezegd, zoals de ik weet niet hoe het in Nederland is, maar wij zijn theists. Wij geloven in een gelevende God. En deists, ik weet niet wat de Nederlandse woorden, maar die hebben het beeld van God bijvoorbeeld met de schepping, dat het is als een ouderwetse wekker. En die is opgewonden. Hè? En die zet je neer en die gaat gewoon blijven tikken. Tik. Neemt er afstand van. Nee, onze God laat zien dat hij nauw betrokken is in de schepping wat hij teweeg gebracht heeft. En hij draagt de wereld tot zijn eindbestemming. En in Gods plan is er een dag dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Alles te danken aan wat hij doet. Nummer 6. Jezus is de redder en de verlosser. Nadat hij, vers 3, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zette hij zich aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Jezus is degene die ons gereinigd heeft van al onze zonden. En die reiniging houdt in dat hij niet alleen ons wast, het is een innerlijke gebeurtenis, maar hij verwijdert ook de zonde, maar hij vergeeft ons ook. Zo, hij maakt ons schoon, hij maakt ons nieuw, hij geeft ons een nieuw hart. Alles is voorbij en het nieuwe is gekomen, wat Jezus doet. In tegenstelling tot zijn voortdurende instandhouding van het universum. Zo, hij is daar continu mee bezig. Geen enkel moment dat God niet bezig is met het instandhouden van het universum. In tegenstelling tot dat is het reinigingswerk van Jezus Christus een eenmalig gebeurtenis. En dat, die gebeurtenis vond plaats aan het kruis op Golgotha. Het was een eenmalige daad wanneer hij onze zonden daar eenmalig reinigde. Wat voor ons de realiteit wordt, is wanneer wij ons geloof in hem plaatsen en dus in hem worden geplaatst. Dan maken we dat mee. Het gebeurde op een bepaald moment in de geschiedenis en is een daad dat helemaal voltooid is en er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Nummer 7, de een laatste punt. Jezus ontvangt de hoogste eer en heerst als koning van het universum. Na de reiniging van die zonden en zijn dood. En uit de dood te hebben opgestaan. En na de hemelvaart is hij teruggekeerd naar de rechterhand van de Vader. Aan de rechterhand van de majesteit staat er in de Statenvertaling. En in de hoogste hemelen. Plaatsnemen is hier het gevolg van het voltooid werk dat Jezus verricht heeft aan het kruis. Hij had geen plaats kunnen nemen als dat werk niet was gedaan. Zitten doe je pas als het werk voorbij is. Toen wij weggingen uit Voorthuizen, ik dacht er vanochtend aan, maar het klopte niet met dit. Ik dacht dat het zei zitten, maar toen kregen wij een tuinbank en daarop stond er, nagedane arbeid is het goed rusten. Maar wat doe je dan op zo'n bankje gaan zitten? Zo, zij hebben gedacht in Voorthuizen, gedane arbeid, tijd om te rusten. Hebben ze een fout gehad. Maar ik werk nog steeds. Maar, maar je gaat zitten als je werk klaar is. Je neemt je plek in. Wat doen koningen? Die zitten op een troon. Zij heersen. Het werk van Christus is helemaal voltooid en volbracht. En daarom nam hij plaats aan de rechterzijde van de Vader. En niemand anders heeft die eer gekregen. En als laatste, Jezus is groter dan de engelen. Hij staat boven de engelen. Waar ik mee begon is, ik zei, een van de dingen waar ze mee worstelden was dat ze moesten ontkennen dat Jezus meer is dan een engel. En hier laat de schrijver, en hij doet dat vaker ook in deze brief, laat hij zien dat Jezus, vers 4, is zoveel meer geworden dan de engelen. En als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, is hij voortreffelijker dan die van hen. Jezus heeft een eeuwige naam gekregen. Een eeuwige heerschappij is hem gegeven. En zoals ik daarnet ook zei, die eer is aan niemand anders bewezen. Zo. In deze brief, maar in deze eerste 4 versen, noemt hij al 8 unieke punten die Jezus onderscheidt van engelen, van mensen, van wie dan ook en wat dan ook. 8 punten in de eerste 4 versen. Dan gaat hij verder door. In de hele brief laat hij zien hoe superieur, ik weet niet of dat een goed woord is in Nederlands, maar hoe ongeëvenaard Jezus Christus is. En hij zegt van, als jullie meer en meer gaan beseffen, jullie christenen die vervolgd worden, jullie christenen van de 21ste eeuw in Hardenberg, als we steeds meer en meer gaan beseffen hoe uniek Jezus is. Dat er niemand anders is als Jezus. Dan gaan we andere keuzes maken. Dan gaan we anders leven. Want dan wordt ons beeld van God steeds groter en groter en groter. Amen.